Nou, goedemorgen.
Daar zijn we weer. We zitten bijna een jaar geleden dat we hier waren. Maar dan niet wel de hele zon met vakantie, ziekte en allerlei vluchten zijn we toch de gezondheid weer hier. Prijs God.
Amen.
Ik zei vanmorgen tegen Adrie. In het laatste boek wat Billy Graham schreef, schrijft hij, toen was hij in dik 94. Iedere dag dat je ademhaalt heeft om met je leven. En zo is het. Als je hier naar ochtend zijn opstaan, zijn we ook dankbaar. Als je weer een dag hebben gekregen en dat we de eer van zijn naam moeten leven. Ja, we leven daar wel in een bijzondere tijd. Als je nooit dat elke week. Maar het wordt steeds bizarder, lijkt het wel. Het wordt steeds raar in deze wereld. En Jezus heeft dat ook voorzegd. In Matthäus, wat op dit moment ook gebeurt, bijna letterlijk, natuurrampen, oorlogen, geruchten van oorlogen, ziekte, wetteloosheid, kinderen en ouders die tegen elkaar opstaan, de waarheid wordt ten onder gehouden, grootspraak van allerlei regeringsleiders. Nou, zo kan ik nog even doorgaan. En Jezus zegt, als je dit allemaal ziet gebeuren, dan is het nog maar het begin. Maar we mogen toch in een tijd leven waarin we elk moment onze Heer mogen verwachten. Dat is toch ook ons uitzien, dat we Hem iedere dag mogen verwachten. En er staat in de Bijbel staat een tekst. Want de ogen des Heren gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan en die er hard volkomen naar hem uitgaan. En dat zijn hele bemoedigende teksten, waarin je soms wel eens het idee hebt, Heer, waar bent u? En wat gebeurt er allemaal? En ik kom ook wel heel veel christenen tegen die gewoon s'nachts wakker liggen van wat er allemaal gebeurt. Dan denk ik, ja, God heeft een plan in deze wereld. En alles wat er dus gebeurt, past in dat plan. Ook al die regeringsleiders die idiote fratsen uithalen, passen in dat plan. De Bijbel zegt zelfs dat God machthebbers aanstelt en ze doet aftreden. Dus iedere machthebber ook in deze wereld heeft God aangesteld. Hoe gek het ook klinkt, maar het is wel zo. Ja. Maar Gods ogen die gaan over de hele wereld om krachtig bij te zijn. En over die kracht, dat is toch iets bijzonders. En er is ook een tekst en die zegt in Johannes 16, vers 33. Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dus wat er ook gebeurt, God heeft nu al gewonnen, bij voorbaat. Dus laten we ons niet beïnvloeden en zenuwachtig maken van alles wat er gebeurt. Ik heb de wereld overwonnen. Goed, ik wil vanmorgen met u spreken iets wat mij heel lang bezighoudt. En waar ik ook vaak s'nachts op een goede manier over na moet denken. En, ja, God verwachten. En de vraag ook vanmorgen is, en toen ik op mijn stoel zat en jullie hoorden bidden en zingen, en dan denk ik, Heer, wil ik dat nou brengen vanmorgen? Is dit nou wat deze mensen nodig hebben? Maar waar het om gaat is, hoe diep is mijn relatie met Jezus? En daar ben ik de laatste tijd nog erg mee bezig. Want stel dat vanavond die bazuin klinkt en Jezus ons roept, zijn we dan klaar om voor zijn troon te komen? Want uiteindelijk, Paulus die schrijft dat ook in 1 Thessalonicenzen 4, dat wij in een oogwenk weggevoerd worden, hem tegemoet en voor altijd met hem zijn. Maar geldt dat ook voor iedere christen? Dat is natuurlijk de vraag. De Bijbel zegt in Johannes 3, vers 16, die tekst kennen we natuurlijk allemaal. Daar staat van, al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Nou, ik weet niet hoe u die tekst leest. Het kan klinken van, nou, alles is liefde, alles is genade, eindgoed, al goed. En God maakt alle dingen nieuw en prijs de Heer, al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar er staan ook andere teksten tegenover in de Bijbel. En daar zou ik het vanmorgen even, die zou ik wel even willen benoemen. Een van de, het geheim in die tekst van al zo lief heeft God de wereld gehad, dat staat op dat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat woordje geloof, daar draait het eigenlijk om. En ja, vaak heb je het idee van, nou ja, Heer, ik geloof, u bent de Zoon van God, u hebt de aarde en de hemel geschapen, en ja, u leeft en we verwachten u. Maar toch, er is wel een bijzondere tekst in Johannes 17, en daar, dat is eigenlijk een beetje de kern van mijn preek van vanmorgen. In Johannes 17, vers 3 en 4 in het hogepriesterlijk gebed. En ik wil dat toch een stukje lezen. Vanaf vers 1. Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en zei, Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke. Gelijk gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. Jezus is wat dat betreft klaar op deze aarde. En dan zegt Jezus, want Johannes 3 vers 16 zegt, omdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. En Jezus bidt hier, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen. Dit is zo'n, hier ligt zo'n diepte in, en daar ben ik al weken mee bezig. We hebben vrienden in Israël, en die geven regelmatig van die videoseminars, zeg maar. En dan gaat het over de Bijbelse Hebreeuws. En die noemde toen, een paar maanden geleden, een paar dingen uit de grondtekst, die zo rijk en zo diep, en dat daar maal ik dus nog steeds over, maar dat heeft alles te maken met hem kennen. Er zijn een aantal teksten, en die wil ik toch citeren, die bijna haaks staan op Johannes 3, vers 16. Matthäus 7, daar spreekt Jezus met zijn discipelen al over de dingen die gaan gebeuren. En dan zegt hij, dat er zullen mensen bij mij komen, en even kijken hoor, want ik moet wel mijn papiertje aanhalen, want anders ga ik helemaal te lopen. Maar dan zegt Jezus tot zijn discipelen, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk de hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijn vaders die in de hemel is. En dan zegt hij, velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, in uw naam boze geesten uitgedreven, in uw naam krachten gedaan. Als wij in een samenkomst zouden zitten met zo iemand, waar honderden tekenen en krachten mensen worden veranderd, dan zouden wij denken, wauw, dat is het. Dit is toch fantastisch. En Jezus zegt, en ik zal hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, je bent de werker van ongerechtigheid. Dit staat bijna haaks op Johannes 3, vers 16. En wat mij zo enorm treft, is dat Jezus zegt, ik heb u nooit gekend. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen. Dat is de kern. Dat wij hebben eeuwig leven als wij in hem geloven. Dat geloof en kennen, dat gaat eigenlijk met elkaar samen. Nog een tekst uit Matteüs 25. Het gaat over de 10 maagden. Dan zegt Jezus, en bijna iedere gelijkenis zegt hij, het koninkrijk der hemelen, dus niet de wereld, nee, het koninkrijk der hemelen wordt vergeleken met. En dan gaat het hier over 10 maagden. Alle 10 verwachten ze de Heer. Dus ik denk dat ze zouden in deze tijd kunnen leven. Alle 10 zeggen ze, ja, we leven nu toch in zo'n eindtijd. En we verwachten de Heer. En we zien uit naar zijn komst. Ze gaan de bruidegom tegemoet. 5 van hen missen toch een stukje olie. En dan zeggen die andere 5, sorry, wij kunnen het je niet geven, ga het maar kopen. Dan gaan ze het kopen, komen ze terug in de bruiloftzaal, kloppen ze aan de deur en dan komt de heer van de bruiloft, die komt en die zegt, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Dit lijkt zo keihard dat jij denkt dat je een kind van de Heer bent en je staat voor Jezus en hij zegt, ga weg, ik heb je nooit gekend. Dit is keihard. Johannes 17, in dat hoogpriesterlijk gebed, daar bidt Jezus verder. En dan bidt die rechtvaardige Vader. De wereld kent u niet, maar ik ken u. En deze weten dat gij mij gezonden hebt. In de grondtekst wordt voor dat woord kennen, staat het woordje yada. Nou, in de Hebreeuwse taal, daar mag je... want dat zijn alleen maar letters. En dan mag je dus die letters die voorkomen als er minimaal 2 letters in 1 woord staan, dan mag je alle woorden waar die 2 letters in staan, de betekenis daarvan, betrekken bij dat woord. Dat is het hele bijzondere van de taal, van de Hebreeuwse taal. En dat kan bij ieder woord. En yada heeft een betekenis van een intieme relatie, zoals in een huwelijk. Nou, dit gaat dieper dan wanneer ik alleen maar een relatie heb ik heb ook een relatie met mijn buurman. Maar ik heb ook een relatie met Diana. En daar ligt een totaal verschil van 100% in. En datzelfde geldt dus ook voor je relatie met God. En ik geloof dat wij in een tijd leven waarin het zo wezenlijk belangrijk is van hoe is mijn relatie met God? Hoe intiem is mijn relatie met Jezus? En er is bijvoorbeeld de gelijkenis van de verloren zoon. Een vader had 2 zoons. De oudste, die hielp hem altijd, die was trouw, die was er altijd. En die zorgde voor alles. Je zou zeggen, nou, zo'n zoon, dat kan je hebben. Hè? Top. Die alles voor je regelt, alles voor je doet. Die jongste zoon, die had het liefst dat zijn vader al dood was, want die wilde graag die erfenis. Maar goed, die begon tegen zijn vader van, heer, geef mij alsjeblieft die erfenis. En die komt na een periode, komt hij berooid terug. En dan valt hij voor zijn vader op de knieën en dan zegt hij, maak mij maar 1 van uw dienstknechten. 2 zoons.
Ja.
En die vader die is heel blij als die jongste zoon terugkomt, die gaat een feest vieren. En die oudste zoon die wordt zo verschrikkelijk, gaat hij uit zijn dak, die wordt zo kwaad op die vader dat hij loopt kwaad weg. 2 zoons die opgegroeid zijn in een gezin. En ik acht het mogelijk dat hij heus wel eens bij die vader op schoot heeft gezeten. En dat hij een gesprek met die vader heeft gehad. En toch kenden die 2 zoons hun vader niet. Want zij wisten niet wat zij voor die vader betekenden. En wat die vader voor hen wilde zijn. De een die zegt, maak maar een knecht van hem. Dus die wist niet eens... die kende de verhouding tussen die vader en hemzelf niet. En die oudste zoon, op het puntje bij paaltje kwam, werd hij zo kwaad dat hij wegliep. En dat, de ernst van zo'n geschiedenis, beide zoons kenden die vader niet. En je kan zo samenleven en je kan zo'n fantastisch kind van God en een christen zijn. En toch die diepgang in jouw relatie missen. En de hele Bijbel, het lijkt wel als je met een bepaald onderwerp de Bijbel leest, of de hele Bijbel daarover gaat. En dat God maar één doel heeft om ons te brengen tot die intimiteit. Alles wat er in je leven gebeurt, heeft te maken met het brengen naar die intimiteit. God wil dat wij komen in zijn comfortzone. Dit vind ik zo prikkelend, zo uitdagend. En ik heb gezocht naar voorbeelden in de Bijbel. En ja, die zijn er natuurlijk vele. Ik wil één geschiedenis met u lezen. Uit Lucas. En ook een hele overbekende geschiedenis, maar weer zo'n wijze les is daaruit te leren. Lucas 8. En dat gaat over Jairus. Oh ja. Nou, het hele bijzondere is dat als Jairus dat dochtertje krijgt, dan wordt die bloedvloeiende vrouw ziek. En als je dat dan ziet, Jairus, die overste van de synagoge, dus een kind van God, die wandelt naar de wet, die leeft naar het woord van God. En we zien die bloedvloeiende vrouw, die ziek wordt, en die van alles en nog wat uithaalt en onderzoekt. En dan zie je die twee paden van die twee mensen, die komen op een gegeven moment na 12 jaar bij elkaar, en dat kruist elkaar. Dan denk ik, wat een bijzondere wijsheid van God ligt daarboven. Hoe die paden van die mensen gaan en God met beide bezig is om hun op een dieper niveau te brengen. Nou, ik zal een stukje lezen. Het is wel een lange geschiedenis, maar ik om het toch weer opnieuw te lezen. Toen Jezus terugkeerde, wachtte de schare op hem, want zij zagen alle naar hem uit. En zie, er kwam een man, genaamd Jairus, en deze was een overste der synagoge. En hij viel neer aan de voeten van Jezus en smeekte hem om naar zijn huis te komen. Omdat zijn enige dochter, die ongeveer 12 jaar oud was, op sterven lag. En terwijl hij erheen ging, drong de schare op hem aan. En een vrouw, die breekt ineens die andere, gewoon een totaal ander verhaal, breekt hierin. En een vrouw die sinds 12 jaar, want het bijzondere vind ik wel dat er 12 keer genoemd wordt. En als je dat getal 12 keer kijkt, dat is zo'n Bijbels getal, dat komt op allerlei fronten komt dat terug. Dat na 12, een periode van 12, gaat er iets nieuws gebeuren, iedere keer in de Bijbel. Maar goed, zij was 12 jaar ziek en door niemand genezen kon worden. En kwam van achteren tot hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. En terstond hield haar vloeiing op. En Jezus zeide: wie is het die mij heeft aangeraakt? Nou, ik kan me niet voorstellen dat Jezus op dat moment niet wist wie dat was. Het bijzondere is, want het feit dat Jezus dat geweten moet hebben, blijkt uit het volgende. En terwijl allen het ontkenden en zeiden: Petrus, meester, de scharen drukken en verdringen u. Maar Jezus zei: iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb kracht van mij voelen uitgaan. En toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt bleef, dus ik denk dat Jezus haar al recht in de ogen aankeek, kwam zij bevend nader en viel voor hem neer en verhaalde hem voor al het volk om welke reden zij hem aangeraakt had. En dat zij terstond beter geworden was. En hij zeide tot haar dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En terwijl hij ons sprak, kwam er iemand van de overste de synagoge met de boodschap, uw dochter is gestorven, valt de meester mij niet meer lastig. Maar Jezus hoorde het en antwoordde hem, wees niet bevreesd, geloof alleen. En zij zal behouden worden. Nou, dan komen ze dus bij dat huis aan, dan geneest hij haar. Maar wat wij hier zien is die bloedvloeiende vrouw, die raakt de kwast van zijn kleed aan. Ik vind dat altijd als zulke dingen vermeld, vind ik heel opmerkelijk. Niet ze raakte hem aan of ze kleed. Nee, ze raakte de kwast van zijn kleed. En als je nummer 15 leest over die kwast, dat waren van die witte kwasten, die moesten die Israëlieten aan de vier hoeken van hun klederen maken met een blauw-purperen kleed. Een draad erin. En dat herinnerde hen aan de trouw en de liefde van God. Dus die bloedvloeiende vrouw wist van de belofte die God aan zijn volk gegeven had. En het bijzondere vind ik dat op het moment dat die vrouw die kwast aanraakt, zegt Jezus, er is kracht van mij uitgegaan. Haar geloof maakte dat de kracht van Jezus openbaar kon worden tot genezing. Hetzelfde is eigenlijk op het moment dat Jezus in een dorp komt, dan staat er geschreven, en er was kracht om te genezen. Ik ben er zo van overtuigd dat de diepgang van dat geloof maakt dat Jezus zich totaal kon openbaren in wie hij was. Die vrouw die kwam met haar geloof tot Jezus. En door haar geloof kon die kracht van Jezus zich openbaren. En nou ja, dan lezen we het hele bijzondere. Want die vrouw, die was uiteindelijk een bloedvloeiende vrouw. En als je dat leest, dan was zij onrein. Ze mocht zelfs niemand aanraken. Dus zij drong zich door die scharen naar Jezus. En het, ja, eigenlijk, daar stond een enorme straf op. Als zij op die manier zich gedroeg in de samenleving. Dus toen zij voor Jezus stond en haar verhaal moest vertellen, kan ik me voorstellen dat zij dat bevend deed. Want zij dacht, wat gaat er nu boven mijn hoofd hangen? Welke straf of wat gaat er nu met mij gebeuren? En dat is het bijzondere, hoe Jezus zichzelf in haar openbaart en haar brengt tot een dieper niveau. Ik geloof dat die vrouw, toen ze daarna naar huis ging, op een totaal andere manier in haar relatie met tot God stond. Dan zien we Jairus, die daarbij was, die dat zag, die te horen kreeg, uw dochter is gestorven. Nou, welke vader rees niet naar huis om zijn vrouw en die dochter en wie gaat er dan niet onmiddellijk naar huis? Uw dochter is gestorven. En Jezus draait zich om en hij zegt, geloof alleen. Wees niet bevreesd. En hij had de keus in zichzelf kunnen maken, of ik rees naar huis, of ik blijf bij Jezus. En het bijzondere is dat Jezus hem brengt tot een dieper niveau van zijn geloof, waarin een overgave ligt aan Jezus. Waarin hij eigenlijk in die intimiteit met Jezus kwam, omdat hij zich losmaakte van de omstandigheden. En ik geloof dat als onze relatie met Jezus beïnvloed wordt door je omstandigheden, dan mis je wat. En dat is wat God wil werken in ons leven, wat hij ook bij Jairus wilde werken. De diepgang van ons geloof, die ons afhankelijk maakt van de intimiteit van Jezus. Waardoor de kracht van Jezus zichtbaar wordt. De kracht om te genezen. Dit vind ik zo ongelooflijk bijzonder. Die vrouw die wist maar één antwoord. Er is maar één antwoord op mijn probleem, dat is Jezus. En daar ging ze heen. Jairus had maar één antwoord op zijn vragen, dat was Jezus. En dat vind ik het bijzondere, hoe God dat 12 jaar lang nodig heeft om dat te bewerken en dat moment uit te werken waarin hij zich kon overgeven. Want ik geloof dat als dit eerder was gebeurd, dat jij hier naar huis gereisd was, dat denk ik. Maar nu was hij op een moment waarop hij totaal los was van zijn eigen mogelijkheden en maar één ding had: ik moet bij Jezus blijven. En dat is wat God wil werken, ook in deze tijd. Niet een ieder die zegt: Heere, Heere, zal het Koninkrijk der Hemelen. God wil dat wij hem kennen. Dat wij yada met hem hebben. Die diepgang, die intimiteit. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat, nou ja, als er staat, er was kracht om te genezen. En vaak denken wij met genezing meteen aan al het letterlijke en al het lichamelijke moet hersteld zijn. En als ik bid voor een zieke en hij geneest niet, waarschijnlijk, dan markeert dat aan mijn geloof. Nou, als wij ons door die omstandigheden laten leiden, dan horen we alleen maar de verkeerde kant uit. Want de Bijbel leert: tekenen en wonderen zullen de gelovigen volgen. Maar op een hele andere manier dan dat wij vaak denken. En dat is ook wat, ja, wat God iedere keer opnieuw wil werken. Als ik kijk naar mijn eigen leven, dat, nou ja, ik ben 5 jaar geleden, inmiddels alweer, van mijn hartoperatie, dat je thuis zit. En van de dokter hoorde: meneer, we moeten u opereren, dit gaat niet langer. Dat ik echt, nou ja, mijn vragenlijst naar God was zo groot, dat ik dacht: Heer, hoe vaak heb ik geen Bijbelstudies en preken? God is genezen, geloof het. God is genezen. Hoe vaak heb ik dat niet gezegd? En nu zit ik in een situatie. U hoeft met uw vingers te knippen en het is klaar. Nou ja, goed, dan op een gegeven moment mijn lijst naar God werd steeds groter. Totdat we op een gegeven moment die operatie hadden gehad. En ik van Utrecht naar Amersfoort werd verhuisd en daar een kamer alleen kreeg. En God in mijn kamer, ik geloof absoluut dat Jezus in mijn kamer kwam. Ik kon hem met mijn ogen open zien. Ik kon hem bijna aanraken. Maar de blik in zijn ogen, de liefde en de vergevingsgezin, de kritiek, hoe hij naar mij keek. Mijn hele vragenlijst, en ik had er echt een enorm. Want dit klopte niet en dat klopte niet. En welke norm moet ik dan voldoen? En wat wil u dan van mij? En alles verdampte. Er kwam een aanbidding in mijn hart voor God. Van uw genade is zo groot. En ik werd dankbaar dat God die weg met mij gegaan was. Maar ik kwam tot de ontdekking: Heer, u bent mij genezen. Heer God, hij had iets in mij genezen wat op waarschijnlijk geen andere manier had gekund. God gaat soms een weg in je leven die je niet begrijpt, maar achteraf wel kan zeggen: Heer, wat een genade dat u die weg met mij bent gegaan. En dat is toch het punt wat God in ieders leven brengt. De Emmausgangers, die geschiedenis kent u natuurlijk ook.
Ja.
Die op een gegeven moment, nou ja, die eerste zondag, op die eerste ochtend na de opstanding, ontgoocheld naar huis lopen van: nou ja, Heer, uw woord klopt niet. En dan lopen ze naar huis, Jezus voegde hen bij hen en ze herkenden hem niet. Ze yada hem niet. En dan begint Jezus met, hij opent allereerst de schrift. Hij begint het woord van God uit te leggen, daar begint het mee. En als ze dan bij elkaar zijn en Jezus breekt het brood, dan staat er: toen opende hij hun de ogen. Nou, Jezus weg. Ze rennen in blijdschap terug naar Jeruzalem en dan zijn ze bij elkaar samen. En dan staat er: toen opende hij hun verstand. En dat is wat God in ons wil werken, dat we het gaan zien en dat we het gaan begrijpen. Het is niet zomaar dat als ik lees en schriftexegese doe, dat ik het dan maar kan uitleggen en verstaan. Nee, de Heilige Geest, die moet in mij dat openbaren. Ja, voor mij is het Johannes Evangelie een van de mooiste Bijbelboeken. Als je Johannes 14 neemt, dat is tijdens het avondmaal, zeg maar, Johannes 13 tot en met 17, dat speelt in een paar uur af. Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen: wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een ander trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en jada hem niet. Maar gij jada hem. Dit is voor mij zo'n diepte. God verlangt dat wij die intimiteit. Gij kent hem. En het bijzondere is in de grondtekst, overal waar het woord kennen gebruikt wordt in relatie met Jezus, daar wordt het woord jada gebruikt. Ook in verschillende vormen, want je hebt natuurlijk allerlei. Maar dat is zo ongelooflijk. Gij kent hem niet. Maar gij kent hem, want A, hij blijft bij u, en B, hij zal in u zijn. En dit is nou hetzelfde als wat er met die discipelen gebeurt. Vlak voordat Jezus naar de hemel vaart, dan geeft hij ze allerlei instructies, dan zegent hij hen en dan blaast hij op hen en dan zegt hij: ontvang de Heilige Geest. Nou, die discipelen, daar gebeurt niks. Ze zijn nog steeds hetzelfde als 2 minuten daarvoor. Er gebeurt niks. Jezus vaart in hemel en ze staan aan de grond genageld. Van wat nu? Een paar engelen moeten zelfs uit de hemel komen om ze wakker te schudden en te zeggen: jongens, doe nou wat hij gezegd heeft, ga naar Jeruzalem. En als zij in Jeruzalem zijn en samen zijn, dan lezen we in Handelingen 2, dan worden ze vervuld met de Heilige Geest. En op dat moment opent God werkelijk hun ogen dat ze het zien. Hun verstand dat ze het begrijpen. En dat is wat God ook iedere keer in ons leven werkt. Hij zal bij u zijn, maar hij zal ook in u zijn. En dat is niet eenmalig. Dat ik tot bekering kom is eenmalig. Dat ik gedoopt word is eenmalig. Maar vervuld wordt met de Heilige Geest, Paulus die schrijft, wordt voortdurend vervuld met de Heilige Geest. In Efeze staat dat beschreven, zo ongelooflijk mooi. En dat is wat de Heilige Geest in ons werkt. En Jezus die zegt het hier in Johannes 16. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Dit vind ik ook zo'n bijzondere tekst, dat je denkt van, wat bedoelt Jezus nou? Ik geloof dat dit een punt is in het leven van de discipelen, dat Jezus tegen hen zegt: alles wat ik tegen je zeg, kan ik nou toch niet meer begrijpen. Wat jullie nodig hebben is de Heilige Geest. En dan zegt hij: doch wanneer hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen naar de volle waarheid. Ik heb dat altijd in tabernakel licht. Kan je dat plaatsen? En we hebben Johannes 1 zegt het woord de waarheid. Hier spreekt Jezus over de geest der waarheid. De tafel, de toonbroden, de gouden kandelaar. Dat zijn de enige twee objecten in het heilige wat tegenover elkaar staat. Die brengt ons bij de volle waarheid, bij dat reukofferaltaar. En dat reukofferaltaar is 35 keer kleiner dan dat brandofferaltaar. Waar we onze dagelijkse offer aan opbrengen. Waar we onze dagelijkse gebeden brengen. En God wil ons brengen tot in dat heiligdom bij dat reukofferaltaar. En bij dat reukofferaltaar, daar zijn bittere en zoete kruiden. Het is niet alleen maar glorie, halleluja, om het maar zo te zeggen. Maar God wil ons door een, al is het wat David zegt, al ga ik door een dal van diepe duisternis, dan brengt God je toch in dat licht. En dat is wat de Heilige Geest wil werken. En dat we voortdurend vervuld worden. Want we lezen in Handelingen 2, die discipelen worden vervuld met de Heilige Geest. En er is wind en er zijn vurige tongen. En twee hoofdstukken verder in Handelingen 4 worden ze opnieuw vervuld. En dan staat het hele huis te schudden. En dat is die intensiteit, die intimiteit, die wil God ook in deze tijd werken. En het is zo nodig dat we dat iedere dag ons bewust zijn, Heer. Maak mij dieper in uw liefde. Laat me meer van uw grootheid en uw liefde zien. En dat is toch, ja, wordt voortdurend vervuld met de Heilige Geest. En laten wij zoeken naar die intimiteit en naar die, ja, die grootheid van God. Want op het moment dat we in dat geloof tot God naderen, is er kracht. Op wat voor manier dan ook. En ik zou willen afsluiten met een vers uit Psalm 16, vers 8. En daar zegt David: ik stel mij de Heer bestendig voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. En dat we dat ook meenemen als een bemoediging. En ja, dat is toch mijn oproep ook vanmorgen, om opnieuw onze relatie met Jezus in ogenschouw te nemen van de Heer. Laat mij dieper zinken in uw liefde. Ja, hiermee wil ik u bemoedigen vanmorgen. En dat zijn over de ganse aarde doorlopen om krachtig bij te staan. Je hart volkomen naar hem uitgaat. Amen. Ik wil graag met u danken. Trouwe Vader in de hemel, ik wil u danken voor de rijkdom van uw woord. Heer, voor de onpeilbare diepte, Heer, van uw liefde en uw trouw en van uw woord. En ik bid, Heer, dat we opnieuw vervuld mogen worden met uw geest. Opnieuw vernieuwd worden naar de inwendige mens, zoals Paulus dat ook schrijft. Dank u, Heer, voor uw goedheid en genade, dat we hier samen mogen zijn, dat we uw woord kunnen delen, dat we bemoedigd mogen worden, Heer, door wie u bent. Ook in deze tijd, Heer, waarin er zoveel verdrietige en pijnlijke dingen gebeuren, dank ik u, Heer, dat u dat fundament bent, dat u alles in uw hand hebt, dat u ons leven in uw hand hebt, dat we u mogen verwachten, iedere dag opnieuw, uitzien naar uw komst. We zegenen elkaar en we willen uw naam prijzen in Jezus' naam. Amen.